Goedemiddag, gemeente. Namens de kerkraad mag ik u hartelijk welkom heten in deze dienst, ook de luisteraars thuis. Mijn naam is Roel Hommes en ik ben ouderling van dienst. Onze voorganger vandaag is dominee Bart Gijsbussen. Muzikale medewerking wordt verleend door Didi van der Stouwen op orgel en piano. En Jenny van der Steeg, die zal zingen bij het na het stiltemoment, Di Questra Cetro in Seno. Ik heb verder zo geen mededeling. Ik wens jullie allemaal een goede en gezegende dienst.
Van je. Onze hulp is in de naam van de eeuwige, die trouw blijft in eeuwigheid. De eeuwige zal met u zijn. Hoor, Israël, de eeuwige is onze God. De eeuwige is één. Liefhebben zal je de eeuwige je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zal je liefhebben als jezelf. We zingen Psalm 106, vers 1. Aan de orde vanmiddag, Sidra Metzora. Dat zijn de hoofdstukken 14 en 15 van het boek Leviticus. Vorig jaar hebben we hoofdstuk 14 gedaan. Daar ging het over huidvraat. Die huidvraat bleek overigens niet zozeer een ziekte, maar veeleer een teken aan de wand dat iemand zijn tong niet in toom had weten te houden. En dat hij de goede naam van iemand anders had belasterd, besmeurd door roddel. En we zagen ook hoe zo iemand dan weer gereinigd kon worden. Vanmiddag richten we ons op hoofdstuk 15. Daar wordt gesteld dat menstruatie en zaadlozing een mens onrein maken. Dat is niet bepaald het eerste waar je aan denkt, volgens mij, bij deze fenomenen. Tenminste, ik ken dat niet zo, dat je na een heerlijke vrijpartij met je partner elkaar aankijkt zo van... Goh, zijn wij even stevig onrein geworden, hè? En wat doen die teksten, zaad, bloed, reiniging, in het hart van de Bijbel? Want daar zijn we hier nog steeds. He, Sidot, Shemini, Tasria, Metzora, Acharemot. In totaal is dat Leviticus 9 tot en met 18. Zit je in het hart van de Torah, hè? Midden in Leviticus, dat zelf het hart van die vijf boeken van Mozes is, die op haar beurt, die Torah, het hart van de hele Tenach vormt. Hè? Rondom de Torah liggen de Nebiim, de profeten, rondom de profeten de Getubim, de geschriften. En als je dat zou vergelijken met het Nieuwe Testament, dan zou dat betekenen dat je met deze teksten in het hart van het evangelie bent. Hè? Zoals rondom het evangelie ook dan de brieven van de apostelen liggen en daarbuiten weer de geschriften, de openbaring van Johannes. Dus nog eens die vraag, wat doen zaad, bloed, reiniging in het hart van de Bijbel? Tegelijk, waarom zouden we daar bij Leviticus verbaasd over zijn, terwijl we dat in het Nieuwe Testament normaal vinden? Toch? In het hart van het evangelie gaat het om Christus Jezus. En daar zijn we toch niet verbaasd om die termen zaad, bloed, reiniging te horen. Maar daar zijn we er kennelijk aan gewend geraakt. Of, ik denk meer nog dat het zo is, we hebben die woorden zo gespiritualiseerd, vergeestelijkt, dat ze zijn losgemaakt van ons fysieke bestaan. Het klopt wel degelijk. We zitten met deze teksten in het hart van de Torah en van het evangelie. De geestelijke wereld wil onze fysieke wereld doordringen. God wil wonen bij de mensen. Hij komt tot zijn volk in Leviticus 10, hart van de Torah. Hij komt tot zijn volk in Christus. Maar dan is er ook direct kortsluiting. En er vallen doden. Nadab en Abihu. En Jezus zelf. De wereld blijkt niet rein genoeg voor een Immanuel. Een God met ons. Enorme kortsluiting. Het luistert nu een keer nauw in het hart van Torah en evangelie. Onze aanvangstekst voor vanmiddag komt deze keer uit Nieuw Testament. Lucas 8, vers 11. De woorden van Jezus. Dit is het zinnenbeeld, de gelijkenis, de mashal. Dit is het zinnenbeeld. Het zaad is het spreken van God. Laten we bidden. Vader in de hemel, u roepen wij aan om verlicht te worden met uw Heilige Geest. Waai met die wind, uw wind, door ons leven. Ook hier, dit moment. Wij hier, klein stukje van die grote kerk wereldwijd. Waai ook ons hier aan. Al zou het maar zijn een beetje een bries door dit dorre lege leven, waardoor we ineens iets gewaar worden wat wij al lang vergeten waren. Geuren uit uw paradijs. We bidden het om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik lees alles uit de Narense Bijbel. We beginnen met een lezing uit Lucas. Lucas 8, vers 4 tot en met 11. En sluiten dan aan met het zingen van lied 767, vers 1, 5 en 6. 767, vers 1, 5 en 6. Lucas 8, vers 4 tot en met 11. Als een talrijke schare samenstroomt, omdat er per stad op hem, op Jezus, aantrekken, zegt hij in een zinnenbeeld: de zaaier gaat uit om zijn zaad te zaaien. Terwijl hij zaait, valt er van langs de weg. Dat wordt vertrapt en de vogels van de hemel eten het op. Een ander deel valt op de rotsgrond. Terwijl het opgroeit, verdort het, omdat het geen vocht heeft. Een ander deel valt midden tussen de dorens. De dorens groeien mee op en verstikken het. Een ander deel valt in de goede aarde, groeit en draagt honderdvoudige vrucht. Dat zeggend heeft hij luid geroepen: wie oren om te horen heeft, moet horen. Maar zijn leerlingen hebben hem gevraagd: wat wil dit zinnenbeeld? Maar hij zegt: aan u is het gegeven de geheimen van Gods koningschap te kennen. Aan de overigen in zinnenbeelden, opdat zij ziende niet zien en horende niet verstaan. Maar dit is het zinnenbeeld: het zaad is het spreken van God. Zometeen naar de lezing uit de Tenach, Psalm 67, vers 3. Psalm 67, laatste vers. En we lezen uit die Sidra met Sora, die gisteren aan de orde was op de Sabbat, hoofdstuk 15. Daarvan lees ik vers 16 tot en met 24. Leviticus 15, vanaf vers 16. Over een man: stel, er gaat van hem bijslaapzaad uit. Heel zijn vlees zal hij schoonspoelen in water. Tot de avond is hij besmet. Alle geweven stof en alle gelooide huid waarop het bijslaapzaad komt, moet worden gewassen in water. Tot de avond is het besmet. Een vrouw bij wie een man slaapt met bijslaapzaad, beide moeten ze zich schoonspoelen in water. Ze zijn tot de avond besmet. Een vrouw, stel zij begint te vloeien en de vloeiing in haar vlees bestaat uit bloed. 7 dagen is ze in staat van afzondering en al wie haar aanraakt wordt tot de avond besmet. En alles waarop ze zich te slapen legt in haar afzondering wordt besmet. En alles waarop ze gaat zitten wordt besmet. Al wie het bed waarop ze slaapt aanraakt, moet zijn gewaden wassen en zich schoonspoelen in water. Tot de avond blijft hij besmet. Al wie raakt aan enig ding waarop ze zal zitten, zal zijn gewaden wassen en zich schoonspoelen in water. Tot de avond blijft hij besmet. Als hij alleen maar boven het bed komt en boven het ding waarop zij zat toen hij het aanraakte, is hij slechts tot de avond besmet. Maar als een man gaat slapen en haar beslaapt, komt haar staat van afzondering over hem. 7 dagen blijft hij besmet. Elk slaapbed waarop hij slaapt, wordt besmet. Zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Laten we eens even helemaal aan de andere kant beginnen, aan de kant van God. Alles wat geschapen is, zichtbaar en onzichtbaar, komt bij de eeuwige, bij JHWH vandaan. Achter alles wat geschapen is, zit één en dezelfde hand. Het is één en dezelfde kunstenaar. Het is die hand die de schepping schildert en het is die hand die geschiedenis schrijft. En hoe die geschiedenis en schepping moeten worden verstaan, tekent hij op in een gids die hij meegeeft aan de mensen. Zijn woord, de Bijbel. En net als bij een kunstenaar kun je dus in schepping, geschiedenis en woord bij wijze van spreken iedere keer weer diezelfde kleuren ontdekken, diezelfde thematiek. Alles duidt op de hand van die ene kunstenaar. Maar dan moet je wel kijken met je ogen, je verstand en met je hart. Dan moet je niet dom en blind aan alles voorbij lopen. Dan moet je je wel interesseren voor de kunstenaar, voor de schepper achter alles. Dan moet je je voortdurend bewust zijn dat wat jij ziet en wat jij meemaakt uit het atelier komt van een kunstenaar met een enorme drive. Bezig elke dag duizenden creaties deze wereld in te zenden om via die creaties als het ware overal aanwezig te zijn. In alles kijkt Hij ons aan. Bij alles is Hij benieuwd naar jou en mijn reactie. Hoe gaat dat kind, hoe gaat die man, hoe gaat die vrouw reageren op die boom die ik daar heb laten groeien? Hoe gaat hij reageren op die bloem? Hoe gaat hij reageren op die ander die zo anders is? Hoe gaat zij reageren op die situatie? Wordt de creatie gezien? Zouden ze mij, de creator, zien daarachter? Word ik herkend? Is er een glimlach van herkenning? God die zich volstrekt aan onze blikken onttrekt, is erop uit vanuit zijn spirituele werkelijkheid ons hele fysieke bestaan te doordringen van de werken van zijn handen. Alles spreekt van hem. Onder de toenemende druk van de natuur, wat wij natuur noemen, van de natuurwetenschappen, zijn wij die manier van zien bijna volledig kwijtgeraakt. Alleen onze hele verre voorouders, of wat wij primitieve stammen noemen, die hier en daar nog leven, die luisteren en die kijken nog op die manier naar de schepping. Die zien alles vervuld met leven, die zien overal krachten ingaande, die voelen de bijzondere energie van een boom of van een berg. Maar voor ons, moderne mensen, postmoderne mensen, zijn het allemaal dingen geworden. Dingen waaraan je voorbij loopt, waarin je je beweegt. Levenloze dingen. Zonder enige aandacht lopen we er langs. Of we verkopen ze op de markt, want dat doe je met dingen. En dan maak je er winst mee. Maar de Bijbel kent het woord ding niet. In de hele Bijbel komt het woord ding niet voor. Er bestaan in deze wereld volgens het woord van God helemaal geen dingen. Het enige wat volgens de Bijbel bestaat is dabar. En dabar is eigenlijk een onvertaalbaar woord. Duizenden keren komt het woord in de Bijbel voor en het wordt vertaald met ding, maar ook daad. Het wordt vertaald met woord, maar ook met gebeurtenis. En dat is het gewoon allemaal tegelijk. De hele wereld, ons hele fysieke bestaan is doordrongen van dabar, zegt de Heilige Schrift. Spreken, doen, handelen, creëren van de eeuwige. Alles is dabar. Achter alles zit dan ook een betekenis. Een bedoeling. Er zijn geen dingen om u heen, zegt de Heilige Schrift. Er zijn geen dingen om u heen. Er zijn alleen maar gebeurtenissen. Fenomenen. Die spreken van God. Die Gods spreken zijn tot ons. In het hart van de Bijbel weet men dat natuurlijk. In het hart van de Bijbel leest men zo, kijkt men zo. Jezus heeft zo gekeken en zo geleefd. Hij in het hart van de Schrift. En je merkt op elke pagina die gaat over zijn aardse leven, hoe alles dan ook voor hem met God is verbonden. Hij ziet in elk schepsel en achter elk schepsel, achter elke creatie, diezelfde hand Alles rijmt met elkaar en alles rijmt op elkaar. Alles is daarbaar. Alles is symbool, gelijkenis, zinnenbeeld. In schepping en geschiedenis zie je diezelfde hand. Dus de wind die door de bomen waait, schepping, rijmt voor Jezus op de geest van God die mensen aanwaait. Geschiedenis. Gods weg met ons. Het water dat uit een bron geput wordt, is te rijmen met het levend woord van God waaruit wij putten mogen. Sneeuw die alles bedekt en dan ook alle grenzen eigenlijk wegveegt, uitwist, zinnenbeeld van de verzoening die God schenkt. Ziet Jezus een herder met zijn schapen lopen, schiet hem het beeld van God als de goede herder te binnen. De maan die het licht van de zon weerkaatst, symbool voor dat de mens geen zon is die zelf genoegzaam moet gaan stralen, want wij zijn geen goden, maar symbool voor weerkaatsen van het licht. Wij ontvangen het licht van God, mogen het doorgeven naar anderen. Heel het Joodse bestaan, heel hun levensritme is daar zelfs op gebaseerd. Tot op de dag van vandaag leven zij principieel met het maanjaar, wat daar op de kalender is aangegeven. Het maanjaar. Nacht en dag, altijd in die volgorde door het Joodse volk beleefd, nacht en dag, gelijkenis van hoe God door het donker heen altijd op weg is naar het licht. Het licht van zijn grote dag. De maanden van een vrouw verwijzen in principe naar hetzelfde. Een ijsprong is als een nieuwe maan die het einde van het donker markeert, waarna licht en leven weer toenemen. Alles is gelijkenis van meer dan aards geheimenis. Lopen door de schepping is lopen door Gods poëziealbum. Alles wat je ziet, nergens zijn dingen, overal gebeurtenissen. Je loopt door het poëziealbum van God, je leest zijn gedichten, je probeert de taal te verstaan. Andersom is de lezing van de Heilige Schrift over de weg van God met zijn volk door de geschiedenis, dat is de motor die deze manier van kijken ook voortdurend aanjaagt. Waarom kent God de verhevene, de grote mens, de machtige mens, waarom kent hij die van verre en kent hij de arme en de geringe van dichtbij? Nou ja, kijk maar naar buiten, vanwege hetzelfde feit waarom op een bergtop het leven totaal kaal is, maar in een dal alles groen is en vruchtbaar. Waarom is er steeds die periode van 40 jaar van wachten in de woestijn of van wachten bij de zondvloed of bij andere ellende? Omdat die tijd al in de schepping vast ligt als tijd van verwachting. Hè? Sinds vrouwen 40 weken zwanger zijn voordat de geboorte daar is. Hoe kun je geloven dat er leven is na de dood? Omdat die boodschap overal in de schepping ons toegezongen wordt. Bij elk zaad dat zich verloren geeft in de schoot van de aarde en op een dag toch vrucht draagt en in een totaal nieuwe gestalte op dit aardoppervlak verschijnt. Alle daarbaar hier weerspiegelt een hemelse kunstenaar en een hemelse werkelijkheid. De creatie van de tabernakel, van de tempel, wordt dan ook beschreven met dezelfde woorden als de schepping van het heelal. En spiegelt een hemelse woning, een hemelse werkelijkheid van hem die daar is en die spreekt en dan is het er. Wie zo leeft, wie zo leest, luistert en kijkt, ziet om zich heen een overvloed van symbolen. Ik heb er zomaar wat genoemd, omdat ik denk, ja, u bent het kwijt, dus ik maak maar een beginnetje. Maar er zijn duizenden van dit soort dabar, de barim om ons heen. Het kan niet op. Alles is symbool, we zijn zelf symbool. Je eigen lichaam is symbool, je arm is een symbool, je hand is een symbool. Wij zijn vergeten dat we symbool zijn, dus ja, dan gaan we tatoeëren, dan gaan we symbool op symbool zetten. We zijn het kwijt. Jezus heeft hierdoor, dat hij zo kijkt, ook zijn bijzondere gesprekken met de mens. Hij gaat gelijk met je de diepte in. Ik bedoel, je staat met hem naar een boom te kijken. Voor je het weet staat hij met je te praten over dood en leven. Ja, het is daar toch? Je bent een vrouw, je denkt, ja, ik heb water nodig. Je had waterputten. Voor je het weet gaat het over je hele leven. En uit welke bronnen je eigenlijk leeft en waar je uitput. Je vraagt je af wat ontferming is, dat je barmhartig zou moeten zijn. Voor je het weet herinnert Jezus eraan dat het woord toch ook baarmoeder betekent. Het kind in de schoot van de moeder. Kijk, zo moet je over mensen ontfermen. Neem ze op in je schoot. Weeën die door de geschiedenis trekken. Nou, dat is teken van de geboorte die komt, toch? Van de verlossing. Als de velden wit zijn om te oogsten, als het oogsttijd is, dan is het tijd om de hand aan de sikkel te slaan en mensen thuis te brengen, enzovoort. Het is allemaal gelijkenis van meer dan aards geheimenis. Friedrich Nietzsche zei over Jezus: alles übrige, die ganze natuur, had für ihn bloß die Wert eines Zeichens, eines Gleichnisses. Alles is teken, gelijkenis. Oswald Spengler schrijft in zijn beroemde boek Der Untergang des Abendlandes: alles vergängliche is nur ein Gleichnis. En, schrijft hij ook, alles, es sei was es wolle, alles besitzt die bedeutung eines symbools. Wat zijn wij arm geworden? Wat zijn wij doof en blind geworden om al die tekens te verstaan? Blind voor de dabar van God. En in dat donker, die leegheid die we dan ervaren, ja, poetsen we onszelf nog weer eens op en proberen er wat leven in te krijgen. En het is altijd weer leeg en het houdt ook altijd dan weer op. Er is een hoop drukte om niets. Stel je voor hoe anders wij heel de schepping zouden beleven als die weer zo voor ons een open boek was. Als het ware dat poëziealbum van God. Alle zogenaamde dingen hebben hun geheim. En ze vertellen hun eigen verhaal. Maar wij kennen de verhalen niet meer. De natuurwetenschap heeft er bij ons ingehamerd dat water, dat is H2O. En Jezus die op het water loopt, dat is voor ons dan niet meer te begrijpen. En de hele Bijbel bestaat uit verhalen, verhalen, verhalen. Maar wij horen de dabar niet meer. We horen niet meer wat elk verhaal zegt. We gaan naar het gedeelte wat we hebben gelezen. Want er is natuurlijk niet, het ene verhaal is het andere niet. De ene gelijkenis is de andere niet, het ene geheim is het andere niet. Sommigen die gaan over de periferie, zo de buitenkant van het leven. Maar er zijn er ook die zitten zo dicht bij de kern van alles, bij het hart, zo dicht bij de kunstenaar, bij de schepper, dat je daarbij, bij die verhalen, bij die dabar, bij die dubarim, dingen, zeggen wij dan, dat je daarbij als het ware even uit deze wereldtijd wordt opgelicht en opgeheven naar een spirituele werkelijkheid van het hemelse atelier. En dat, als dat gebeurt, dat is dan eigenlijk een grensoverschrijding. We hebben hier in de tijd over nagedacht bij Sida Tazria, de voorschriften die in Leviticus 12, hè, hier vlak voor, ook in het hart van de Bijbel, de voorschriften die daar door God worden gegeven voor de kraamvrouw. Hè, waarom heet een vrouw onrein na de geboorte van haar kind? Niet omdat dat iets met zondigen van haar te maken heeft, maar omdat ze als mens eigenlijk een grens heeft overschreden. Zij heeft leven gebaard. Maar dat is in principe een goddelijk werk. Want wie weet wat leven is? En wie weet hoe je leven moet creëren? En leven is meer dan alleen maar een hart wat klopt. En een geboorte blijft een wonder. En sterven is een even groot wonder. En ergens op die grens, daar raakt ons leven aan de goddelijke wereld. Is er ook een heen en weer, zegt de Joodse traditie. Hè? Prachtige uitspraak. Wie daar sterft, die wordt hier geboren. Wie hier sterft, wordt daar geboren. Dat is een gebied van geheimen voor de mens taboe is, voorlopig, in deze werkelijkheid. En daarom is dus een kraamvrouw onrein. Dat wil zeggen, ze mag even niet in de tempel komen. Dat zal. En deze gedachte vinden we overal terug in het hart van de Torah, in het hart van het evangelie ook, want het raakt het hart van de Bijbel. Ik zei al, het ene geheim is het andere niet. En dat is vooral het geval bij die fenomenen zaadlozing, bloedvloeiing en reiniging. Want zaad, dat de potentie heeft leven te verwekken, is dus dan zinnenbeeld van het scheppend woord van God zelf. Zo citeert Lucas Jezus. Het verwijst naar het spreken van God. Dichter bij de eigenlijke dabaar van God kun je bij wijze van spreken niet komen. Een bloed is in de schepping het symbool van de levenskracht die God in zijn schepping heeft gelegd. Die enorme kracht die het kleed van deze schepping voortdurend vernieuwt. Die enorme kracht Die ook iets kan betekenen op een hoger niveau. Hè? Leviticus 17 vers 11 is de volgende sidra die hierna komt. De dabaar van God, het woord van God. Het bloed is de levenskracht, de ziel van een wezen. Ik heb het jullie gegeven om er op het altaar de verzoeningsrieten mee te voltrekken. Want bloed kan als levenskracht verzoening bewerken. Nou, en daarmee zijn we dan al gelijk bij dat derde woord in het hart van de Bijbel. Verzoening, reiniging, de vergeving van zonden. Daar vallen onze bewuste en onbewuste overtredingen en misdaden onder. Maar dus ook deze overschrijdingen die ons leven nu juist het leven waard maken. En die op zich ook helemaal niet zondig zijn in onze betekenis van het woord, maar die ons het dichtst bij of binnen het goddelijk gebied brengen. Het gebied van de liefde, het gebied van leven en dood. Dan is het daarna afkoelingsperiode nodig, tijd van reiniging. We zeiden in de inleiding, de geestelijke wereld wil onze fysieke wereld doordringen. God wil wonen bij de mensen. Hij komt tot zijn volk in Leviticus 10. Hij komt tot zijn volk in Christus. Maar dan is er ook direct kortsluiting en vallen er doden. Dus wil die vereniging tussen hemel en aarde die God toch blijft zoeken tot het eind toe, die zoekt in Jezus Christus. Wil die vereniging goed aflopen, dan is nodig een totale purificatie. Dat er ook werkelijk niets meer in de weg staat. Maar dat is een purificatie die wij niet in de hand hebben. Die kan alleen geschieden van God uit. Zolang het zover niet is, en wij zijn daar van die grensoverschrijdingen, dan zegt de Heere God dus, ja, zoals tegen die kraamvrouw. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij dat ook zegt tegen twee geliefden, die liggen uit te blazen van hun liefdesspel. Dat hij zegt, nou even geduld. Besef even het ongelofelijke van wat heeft plaatsgevonden. Eigenlijk was je in mijn gebied. Gebied dat voor jou taboe is. Nu eerst weer even landen. Nu moet je eerst weer mens worden. En terug achter die grenzen die ik de mens heb opgelegd. Je moet bij wijze van spreken als Adam en Eva eerst weer even huid krijgen om buiten dat paradijs, want de wereld is geen paradijs, om buiten het paradijs weer te kunnen leven. Want God bekleedde hen met huid, staat er. Het heeft niks met dieren te maken, maar gewoon met huid. We hebben huid nodig in deze wereld. Wij zijn nog niet in Gods wereld. Die eenwording is er nog niet. Wij zijn nog niet in het paradijs. En God geeft dan voorschriften voor bijvoorbeeld zo'n kraamvrouw om haar te helpen haar grenzen weer te vinden. Ook psychologisch. Zo heilzaam. Er wordt tijd uitgetrokken. Want ja, ze worden eigenlijk vanzelf ruim. Ja, het is douchen en wachten. Hè? Het is douchen en een kwestie van, nou ja, nog een paar uur of soms een paar dagen. Er wordt tijd uitgetrokken om grote gebeurtenissen te verwerken. Ga maar even zitten. Blijf maar even liggen. Zo'n kraamvrouw moet in onze dagen veel te gauw overeind. Doe rustig aan. Blijf wel lekker liggen. Onze maatschappij zet zo'n enorme druk op de psyche. En daarmee ook op de psychologen die nog proberen iets te redden. Onze maatschappij heeft iets van, hoezo hebben mensen tijd nodig om sommige dingen te verwerken? Is daar geen pilletje tegen? Hoeveel behandelingen denkt u daar eigenlijk voor nodig te hebben? Voor deze man of deze vrouw? Is een robot ook eigenlijk geen betere vervanger voor die mens die allemaal met dit soort dingen heeft te maken? De totale, Duitsers kunnen dat alleen maar zeggen, die hebben prachtige woorden, hè? De totale verdienlichung van deze wereld. Dat kun je niet in het Nederlands zeggen, hè? Maar dat je van alles een ding maakt, alles als ding ziet, de verdienlichung van onze maatschappij. Dan is er geen poëzie meer, dan is er geen kunst, dan is er geen geloof, dan is er gewoon niks meer. Ook geen ruimte voor dat poëziealbum van God. Maar in het hart van de Bijbel klinkt ongesteldheid verwijst naar een ijsprong. Dat is een levensgeheim. Dat doet ook iets met je. Doet ook iets met je. En daarbij vloeit ook bloed. Dus er vloeit levenskracht weg. De man ontvangt zijn vrouw na de geboorte als het ware weer terug uit de goddelijke wereld. Naar die geboorte, naar dat wonder. En ja, ze is anders hoor, daarna. Daarna is ze anders. En elk geslachtsverkeer heeft in principe alleen een thuis binnen die liefde die tot in de hemel reikt. Niets wordt in Israël als vanzelfsprekend beschouwd. Alles is wonder. Een zaaier ging uit om te zaaien. God sprak zijn woord, zijn dabaar, vanuit liefde. En die dabaar viel in de schoot, in de baarmoeder van deze aarde. En bracht alles tot stand wat wij zien en zelfs wat we niet zien. En al het zichtbare en onzichtbare spreekt van een meer dan aards geheimenis. In het bijzonder die fenomenen van zaadlozing, bloedvloeiing en purificatie. En de daarbaar woorden van God, het spreken van God, kregen een bijzonder uniek gestalte in dat ene zaad, dat bijzondere zaad, Gods Zoon. En dit zaad gaf uit liefde zijn bloed, heel zijn levenskracht, om stervend vruchtbaar te zijn. Zo bracht hij in sterven en opstaan de echte purificatie, de vergeving van de zonde. Opdat het scheppingsgeheim waarheid en werkelijkheid zou worden, God en mens, hemel en aarde, verenigd. Zonder dat er doden vallen. Verenigd in één groot paradijs, waarin alles voor iedereen als taal van God herkend en beleefd wordt. Waarin geen grens meer overschreden kan worden, omdat God zelf alle grenzen overschreden heeft. En hij, God, alles in alles en in allen is geworden. Blijf maar even rustig zitten om dat te verwerken. Even geduld. Amen. We luisteren naar jou. Ja, onze eigen Bartoli, geloof ik. Hè? Dankjewel. Muziek is ook geen ding. Zinnenbeeld van de harmonie der sferen in de hemel. Er is ruimte voor leren van elkaar. Iemand die zegt van, ik wil nog wel iets meegeven, opmerken. Ja, Jan.
De jaren dat u het opzicht van Marquardt behandelen, om vrije wil, dat wordt apart aangehaald in het prachtige zinnetje wat ik en wat is gezegd, dus de belofte is de grond van de schepping. De interne grond van de schepping.
Ja. Een uitnodiging van Jan om morgen, nee, dinsdagavond, laatste avond mee te maken over Marquardt, waar we moeilijke dingen doen. Maar wat heel ingewikkeld klinkt, maar wat Karl Barth eigenlijk zegt, is dat het verbond, de relatie die God heeft met zijn volk en met ons, daarop is eigenlijk de hele schepping gebouwd. Dus ja, eigenlijk alle begin is liefde. Even ook voor mensen thuis. Rutger zegt van ja, is het wel handig om dan zo'n woord te vertalen met onrein of met besmet, hè, wat in onze beleving toch eigenlijk iets heel anders is dan hè, wat je hoort in zo'n preek van vanavond, van waar het dan wel over gaat. Hij doet een voorstel, aards en onaards, ik weet het niet, maar we snappen allemaal van ja, je zou wel zoeken eigenlijk naar een andere term, omdat het niet direct met zonde te maken heeft.
Ja.
Aangeraakt? In de betekenis van? Oh ja. Gerber stelt voor van, je zou het misschien kunnen vertalen met, ze is aangeraakt. Hè? Ze is in contact geweest met het hogere, dus dan moet ze, dat moet weer even eerst goedkomen. Ja, tot zover. Dini, diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden te doen voor het werk van Stichting Exodus Nederland. Deze stichting gelooft dat de criminele daad moet worden afgestraft en afgewezen, maar de mens achter de daad mag niet worden afgewezen. Ieder mens heeft recht op nieuwe kansen in het leven. Bij Exodus krijgen gemotiveerde ex-gedetineerden deze kans. Laten we God bidden dat wij als gemeente het werk voor Stichting Exodus steunen, zodat hun inzet zal bijdragen aan een succesvolle terugkeer van ex-gedetineerden in deze samenleving.
Dankjewel. We willen samen danken en bidden. De voorbeden reageren we op met de responsie B die op uw liturgie staat. Spreid uw dragende vleugels onder ons uit. Responsie B op de voorbeden. Laten we samen danken en ook bidden. Daar staan we dan, vrijwel doof en blind in uw schepping. Uw woord, uw dabaar, heeft geklonken en echoot in al die debariem om ons heen. Help ons als kinderen op te staan, verwonderd om ons heen te kijken en al uw tekens te verstaan. Spreek tot ons. U spreekt tot ons. Maak onze oren open, dat wij niet meer ziende blind en horende doof zijn. Bevrijd ons van het oordeel dat over deze cultuur lijkt te gaan. En doe ons zeker weten, met heel uw kerk, van alle eeuwen en van alle plaatsen, dat de purificatie heeft plaatsgevonden in uw Zoon, Jezus Christus. Dat in hem de belofte van uw toekomst, van die eenheid van hemel en aarde, zeker is. We danken u voor zijn komst, voor dit zaad, voor dit bloed, voor deze reiniging uit de grond van ons hart. Heer onze God, die in trouw omziet naar al uw schepselen, leer ons om te zien naar hen die wij het liefst buiten ons gezichtsveld houden. En zegen hen die in uw naam zich bekommeren om hen die na kortere of langere detentie weer hun weg moeten vinden in ons midden. In een samenleving die met de rug naar hen toestaat. Zegen de medewerkers van de stichting Exodus. En dat wij ook bewogen zijn met allen die weer moeten leren omgaan met de ex-gedetineerden. In gezin, in familie, in de buurt. Zo bidden wij u samen.
Uit uw dragende vleugels onder ons uit, spreid uw warmende lichtglans over ons uit.
Heer onze God, koning der wereld, schepper van alle leven, verwonderd en onder de indruk zijn we telkens weer als we stilstaan bij alles wat te maken heeft met het ontstaan van nieuw leven en alle fysieke en mentale aspecten daarvan. Dat we met grote eerbied en zorgvuldigheid daarmee om mogen gaan. En dat de voortschrijdende medische techniek ons tot zegen mag zijn. En niet tot een vloek. Zo bidden wij u samen.
Uit uw dragende vleugels onder ons uit. Uit uw warmende lichtglans over ons uit.
Gezegend gij, Heer onze God. Wij bidden u voor uw volk dat moet leven in een vijandige wereld waarin velen uit zijn op hun vernedering, en dat al zo'n 4000 jaar. Waar machthebbers wegen zoeken om hen uit te sluiten, of zich verenigen om uw volk en hun opdracht in de wereld te vernietigen, of oustsoeradieren. Wees hen nabij van uw volk die nog leven in de diaspora, de verstrooiing, die daar worden vervolgd of worden gepest simpelweg omdat ze Jood zijn, voor hun leven moeten vrezen of vaak in het diepste geheim hun diensten aan u inhoud moeten geven. Zo bidden wij u samen. Als we in de stilte bij u neerleggen wat in ons eigen hart leeft. de naam van uw Zoon, het zaad van u, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u gelegenheid nu om uw gaven te geven. En we zingen tot slot met elkaar lied 978, de versen 2, 3 en 4. 978, vers 2, 3 en 4. Thank you. Gaat u heen in vrede, dragend de zegen des Heren. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.